Welkom bij de 12e aflevering van Onbegrijpelijk Logisch. Een podcast over het mooie in de schepping, waarvoor je iets dieper moet graven om het te zien. Na de wonderen van de eerste 5 scheppingsdagen gaan we dit keer hebben over het ultieme werk van God op de 6e scheppingsdag. Hij schiep de mens naar zijn beeld. Het grootste wonder van de 6e scheppingsdag is natuurlijk de schepping van de mens. Na het scheppen van de landdieren gaat God zijn werk voltooien door schepselen te maken die weten dat ze door hem geschapen zijn. Die met hem kunnen communiceren, hem kunnen liefhebben en hem kunnen eren. Jij en ik hebben dus een unieke plaats op deze wereld. Je hebt misschien wel eens horen zeggen dat bijvoorbeeld vogels tot Gods eer fluiten en ik denk zeker dat het waar is. Maar die vogels doen dat niet bewust. Ze weten niet dat er een God in de hemel meeluistert. Maar jij en ik weten dat wel, omdat we een bewustzijn hebben. En ja, omdat God graag vrijwillig wordt gediend, was er ook de mogelijkheid om hem niet te dienen. Kan een dictator zoals Kim Jong-un in Noord-Korea trots zijn op het feit dat alle mensen zo goed naar hem luisteren? Eigenlijk niet, want ze luisteren niet vrijwillig, maar uit angst, omdat ze anders hun leven bij hem moeten inleveren. Nee, echte liefde en gehoorzaamheid moet vrijwillig zijn. En dus moet er ook de mogelijkheid zijn om niet te doen wat de ander vraagt. Maar op wat er mis is gegaan in de schepping zal ik in een andere aflevering terugkomen. Evolutionisten hebben met dit bewustzijn natuurlijk een behoorlijk groot probleem. De apen die op dit moment leven hebben er geen enkel spoor van. Jawel, er zijn wel meerdere diersoorten die gevoelens kunnen uiten naar elkaar. Van olifanten is bijvoorbeeld bekend dat ze kunnen treuren om het verlies van een groepsgenoot. Maar een bewustzijn is echt wel iets heel anders, dat gaat veel verder. En dat vind je bij niet één huidig diersoort, ook niet bij de zogenaamde mensapen. Dus grijpen evolutionisten terug naar de uitgestorven apen. Maar hoe kan je uit een stel gevonden botten concluderen dat het om een beest is gegaan met bewustzijn? Dat is natuurlijk onzinnig. Wetenschapper Michael Menen heeft een boek geschreven met de titel Van instinct tot intuïtie. De evolutie van het menselijk bewustzijn. Hij probeert dus een redenering op poten te zetten vanuit het instinct van dieren. Ik had het onderwerp instinct ook bij de 5e scheppingsdag kunnen behandelen, want alle levende wezens lijken op een mysterieuze manier te zijn voorgeprogrammeerd. Een computer met alle onderdelen erop en eraan gaat echt niks doen voordat jij er een besturingssysteem op hebt geïnstalleerd. Hoe zit dat bij mensen en dieren? Kijken ze alles van hun ouders af of zijn ze ook op een soort manier voorgeprogrammeerd? Overduidelijk is het laatste aan de hand. Een jonge schildpad bijvoorbeeld, die uit het ei kruipt, zal zijn ouders in geen velden of wegen kunnen vinden om iets van hen te leren. En toch zet hij direct koers naar de zee en duikt het water in. En er zijn proeven gedaan met kalkoenkuikens die net uit het ei waren gekropen. Als men kartonnen silhouetten van ganzen over de kuikens liet vliegen, bleven ze rustig zitten. Maar als ze de vorm van een havik herkenden, begonnen ze angstig te piepen en renden ze naar een beschutte plek. Dat hadden ze nog niet van hun ouders kunnen leren, want die had de onderzoeken direct weggehaald. Natuurlijk wordt veel gedrag bij mens en dier na de geboorte aangeleerd. Maar elke soort beschikt overduidelijk ook over een serie automatische handelingen die hard nodig zijn om het prille leven te beschermen. Hoe deze reflexen van moeder op kind worden overgedragen is een groot raadsel. Het lijkt deels in het DNA te zijn opgeslagen, maar andere onderzoeken spreken dat ook weer tegen. Hoe het precies werkt, weet niemand. Laat het maar gewoon een onoplosbaar wonder blijven wat mij betreft. Maar dat het instinct een opstapje naar het bewustzijn is, dat is echt een noodgreep van mensen die niet weten hoe ze het ontstaan van de mens moeten verklaren. In het net genoemde boek van de onderzoeker gaat hij proberen een link te leggen tussen het instinct en het bewustzijn door ons geheugen en ons vermogen om te praten te vergelijken met het geheugen en de communicatie bij apen. En daarmee zitten we direct op een heel ander scheppingswonder. God heeft van de mens een sprekend wezen gemaakt. Zet twee kinderen op een onbewoond eiland en ze zullen na verloop van tijd een eigen taal ontwikkelen. om de simpele reden dat ze een sprekende tong en een luisterend oor hebben. Bovendien is de kans groot dat ze de woorden na verloop van tijd op gaan schrijven. Dat zijn dus al vier wonderen: een spreekwonder, een hoorwonder, een schrijfwonder en een leeswonder. Er is echt nog nooit een diersoort ontdekt wat daar iets van laat zien. Natuurlijk kan je een aap trainen door op de letter A te gaan reageren. Maar hij zal bij een ontroerend verhaal echt niet in tranen uitbarsten. Nee, de manier waarop wij als mensen met elkaar communiceren is echt uniek in de schepping. Het is het middel waarmee we onze gedachten kunnen formuleren en onze overtuigingen kunnen uiten, zoals ik dat nu ook richting jullie doe. Wat wonderlijk dat de snelle opeenvolging van allerlei geluiden die jij nu via je oordopjes of via je speaker hoort, zinnen vormen die elke Nederlander kan begrijpen. De woorden die ik uitspreek vormen zinnen en de zinnen vormen het verhaal waar jij nu naar luistert. Maar behalve de woorden en zinnen hoor je ook emotie in mijn stem. Verbaasd, verwonderd, verbijsterd of enthousiast. Er zijn wereldwijd ongeveer 6000 talen, maar die gebruiken niet meer dan 600 verschillende geluiden of klanken. Op Nieuw-Guinea is er een taal met heel weinig klanken, 6 klinkers en 5 medeklinkers. En de Caucasische taal Absagisch heeft slechts 2 klinkers. Maar het Sedang, een taal die in Centraal Vietnam wordt gebruikt, heeft maar liefst 55 klinkers. Goed, we gaan niet alle bijzonderheden van alle talen langs. Maar ik probeer aan te tonen hoe bijzonder ingewikkeld de manier is waarop wij kunnen communiceren. Ik zou het dan nog kunnen hebben over de wonderlijke grammaticale structuren waarmee de woorden in een logische volgorde achter elkaar worden gezet. Over hoogverheven poëzie waarmee diepe gevoelens kunnen worden verwoord. Over het zingen van woorden waarin hart en stem samensmelten. En over de muziek natuurlijk. Het evolutionaire idee van een opwaartse ontwikkeling van gegrom en gesnuif tot culturele talen met ingewikkelde grammaticale structuren is om meerdere redenen erg lastig vol te houden. Van niet één dier of wezen is bekend dat het een soort half ontwikkelde taal zal hebben gesproken. En de talen van zogenaamde primitieve stammen in het oerwoud blijken vaak juist erg ingewikkeld in elkaar te zitten. Nee, de sprekende mens is echt een machtig scheppingswonder, wat God op de zesde dag heeft bedacht en gemaakt. Maar wat maakt de schepping van de mens het meest bijzonder? Dat een mens niet alleen een lichaam heeft, maar ook een ziel. Het is zeer aangrijpend dat de meeste mensen dat niet meer beseffen. Een handjevol psychologen en psychiaters weten dat er meer is dan een lichaam. Maar de meeste mensen geloven dat hun emoties, hun gedachten en hun geweten het product zijn van stoffelijke processen die zich ergens in hun hersenen afspelen. Ik heb de website nemokennislink.nl al eens eerder aangehaald. Overduidelijk hebben de schrijvers van de site helemaal niets met de religie en met een God en met een Bijbel. Tenminste, dat beweren ze. De realiteit is natuurlijk dat ze hun eigen religie hebben gemaakt, waar ze heilig in geloven. Het is de religie van alleen wat je kan meten bestaat. Als het over de ziel gaat, schrijven ze: volgens de meeste mensen en religies gaat het zo. Als je lichaam sterft, treedt je onstoffelijke ziel eruit om op weg te gaan naar het hiernamaals of een volgend leven. Een aardig idee, zo schrijven ze, dat het helaas zonder wetenschappelijk bewijs moet stellen. En niet omdat wetenschappers hebben nagelaten ernaar te zoeken. En dan volgt de beschrijving van een luguber experiment van een onderzoeker die in een hospice voor tuberculosepatiënten de stervende stakkers met bed en al op een weegschaal zet om te kijken of bij de dood het gewicht afneemt, omdat de ziel het lichaam verlaat. De details van het experiment laat ik voor wat ze zijn, maar de schrijvers op de website vermelden triomfantelijk dat hiermee het bewijs van het bestaan van de ziel niet is vastgesteld. Helaas stopt hun artikel daar niet, maar ze gaan op een blasfemische manier door met bewijzen dat de diepe geestelijke ervaring van iemand die de heilige nabijheid van God ervaart, ook met behulp van 2 magneten op je hoofd kan worden opgewekt. Ik heb niet de moed om ook maar 1 zin uit die paragraaf te citeren. Het vermogen van de ziel om op een bovennatuurlijke manier gemeenschap met God te hebben, is een diepe dimensie die God tijdens de schepping in het menselijk geslacht heeft gelegd. Adam en Eva ervoeren die innerlijke verbinding met hun schepper dagelijks. Die intieme band is in eerste instantie door de zonde doorgeknipt. toch is de mens daarmee geen beest geworden. Al schrik ik wel eens van het dierlijke gedrag van mensen die niet meer weten dat ze een ziel hebben. Heel bijzonder is de wisselwerking tussen ons lichaam en onze geest. De wilskracht van een gezonde geest kan het lichaam voor ziektes behoeden. En andersom kan een gezond lichaam voorkomen dat een mens depressief wordt. Bovendien kan je een zieke geest met medicijnen weer op de rit krijgen. Is de geest dan toch een product van wat chemische processen? Nee, zo maakbaar is het zeker niet, maar de sterke band tussen lichaam en ziel komt er wel duidelijk in uit. Een lichaam kan zonder geest niet eens leven of bewegen, al kan een geest zonder lichaam dat wel. In Genesis 2, vers 7 staat het zo: en God had een mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen, de adem des levens, alzo werd de mens tot een levende ziel. Hieruit valt niet zozeer te concluderen dat de mens een ziel heeft, maar dat hij een ziel is. Op aangrijpende wijze zien we dat het bij het lijden van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane, waar zijn lichaam door felle zielsangst en bloed begint te zweten. Maar ook jij en ik zijn mensen, omdat we meer zijn dan alleen een lichaam. Er zijn over de ziel veel vragen te stellen en de meeste zijn niet goed te beantwoorden. Dat geef ik eerlijk toe. Alhoewel we zelfs dus een geest hebben, ja, zelfs geest zijn, gaat de geestenwereld toch grotendeels aan onze bewuste belevingswereld voorbij. Ik weet niet of dit een gevolg van de zondeval is. We wilden als God zijn, die een geest is. Maar we werden daardoor juist meer teruggeworpen op het stoffelijke, zo lijkt het. Toen Paulus een diepe geestelijke hemelse ervaring had, wist hij niet eens of zijn lichaam daar ook deel aan had genomen. Zo blijkt uit 2 Korinthe 12 vers 2. Een van de moeilijke vragen is bijvoorbeeld: welke rol de ziel speelt bij ons geheugen? Huist ons geheugen helemaal in chemische processen in onze hersenen? Meerdere experimenten tonen inderdaad duidelijk aan dat ons geheugen ergens in onze hersenen zit opgeslagen. Maar dat zou betekenen dat bij het sterven het geheugen ophoudt. Want de hersenen gaan dan ook in ontbinding over. Ik vraag me af of dat een juiste conclusie is. Het zijn vragen waar alleen de Schepper het antwoord op weet en waar wij niet veel nuttigs over kunnen zeggen. De wisselwerking tussen lichaam en geest is juist daarom het grootste scheppingswonder wat denkbaar is. Eigenlijk zijn we bij het bespreken van de zesde scheppingsdag achteraan begonnen. Voordat de mens werd geschapen, werden namelijk eerst de landdieren geschapen. Er worden drie soorten dieren beschreven op de zesde dag. In vers 24 en 25 staat: en God zeide: de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Maar op de vijfde dag het water en de lucht met vissen en vogels werden gevuld, kwamen daar op de zesde dag dus de dieren bij die het aardoppervlak leefden. Bij wild gedierte der aarde hoef je niet direct aan verscheurende leeuwen te denken, want roven en moorden deden deze dieren voor de zondeval nog niet. Het staat er om de tegenstelling tot vee duidelijk te maken. Bij vee moeten we dan waarschijnlijk denken aan tamme dieren die vriendschappelijk met de mens omgingen, terwijl wilde dieren meer duiden op snelle krachtpatsers die op de een of andere manier toch meer ontzag inboezemden, al vormden ze voor de mens geen gevaar. Deze tweedeling van dieren vind je op duidelijke manier terug in de beschrijving van de nieuwe schepping in Jesaja 11. Daar lijkt het onderscheid tussen vee en wildgedierte bijna weg te zijn. Er staat in vers 6 en 7: en de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mesvee tezamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os. We kunnen ons daar niets mee voorstellen. Geen dierentuindirecteur die het bedenkt om deze dieren nu bij elkaar te zetten. Toch was er voor de zondeval een volmaakte vrede tussen dieren en mensen. Wat zullen Adam en Eva ervan genoten hebben? Hoe het precies zit met de huidige vleeseters is best een lastige kwestie. In het paradijs zullen leeuwen geen vlees hebben gegeten en zal de visarend geen vis hebben gegeten, denk ik. Want daarvoor zou een ander dier dood moeten gaan. De dood is echter een duidelijk gevolg van de zondeval. Deze dieren zullen dus van planten hebben moeten leven. Na de zondeval is hun lichaam zo ontwikkeld dat ze vlees zijn gaan eten. De Bijbel zwijgt over dit moeilijke vraagstuk, terwijl ook hier de tekst uit Jesaja 11 veelzeggend is. Daar staat namelijk dat de leeuw weer stro zal gaan eten. Alles zal weer worden zoals het was. Dieren die elkaar naar het leven staan, zullen dan weer verleden tijd zijn. Ook hier geldt dat dit een te grote verborgenheid is. Maar wees eerlijk, wat voor zin hebben al deze nieuwsgierige vragen eigenlijk? Word je er heel veel wijzer van, als je precies weet hoe het gegaan is en zal gaan? God weet dat als we alles zouden weten en kunnen, we hem dan nergens meer voor nodig zouden hebben. Maar hij wil juist dat we hem om al zijn ondoorgrondelijke daden zullen eren. In de afgelopen 6 afleveringen hebben we stilgestaan bij het gigantische bouwwerk van de schepping. Ik hoop dat je goed beseft welke rol jij in deze schepping speelt. We hebben nog steeds dezelfde verantwoordelijkheid als Adam, namelijk het beheren en bebouwen van deze aarde. Het is door toedoen van de mens, van jou, van mij, ondertussen een behoorlijke puinhoop geworden. Toch ontslaat dit jou en mij niet van de opdracht die we hebben gekregen. Bedenk bij alles wat je koopt, wat je eet, wat je doet, dat je verplicht bent aan de schepper om dit op een verantwoorde manier te doen. Eens moeten we de geleende spullen allemaal weer bij God inleveren. Fijn dat je weer mee wilde luisteren. Als je nog vragen of tips hebt, kan je me weer bereiken via onbegrijpelijklogisch@gmail.com. Ik zou zeggen, tot de volgende keer als we de schoonheid in de schepping gaan bekijken. Tot dan! Thank you.